Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Dat betreft de eerste afkondiging van de namen van hen die voor de kerkenraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd. En dat zijn Gerard Willem Theodor Baan, Leendert Gerbrand de Deugd, Adriana Alieke van Dieren, Leendert van Dijk, Renata Meijer, Antonia Helena Maria Moerenhout, Adriaan Pieter Nachtegaal, Johanna Maria Cornelia van Oostenbrugge, Bas Leendert Rottier en Hendrika Johanna Rottier Nobel. De collecte is vandaag voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm en daarvan het eerste vers, het negende vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk. Gemeente, wij lezen Gods woord uit het eerste hoofdstuk van het eerste boek der koningen. 1 Koningen 1 en wij beginnen de schriftlezing bij vers 32 en daar en lezen we door tot en met vers 49. Dus 1 Koningen 1 vanaf vers 32 tot en met 49. En daarna lees ik u nog een paar versen uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 1, de versen 9 tot 11. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 45, het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten. 45, vers 4. En de koning David zeide: roep mij Zadok, de priester, en Nathan, de profeet, en Benaja, de zoon van Jojada. En zij kwamen voor het aangezicht des konings. En de koning zeide tot hen: neemt met u de knechten van uw heer, en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is, en voert hem af naar Gihon, en dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen: de koning Salomo leven. Dan zult gij achter hem optrekken en hij zal komen en hij zal op mijn troon zitten. En hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning en zeide: amen. Alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer, de koning. Gelijk als de Heere met mijn Heer de koning geweest is, alzo zei hij met Salomo. En hij maakte zijn troon groter dan de troon van mijn Heer de koning David. Toen ging Zadok de priester af met Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti en al. En zij deden Salomo rijden op de muilezelin van de koning David en geleiden hem naar Gihon. En Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. En zij bliezen met de bazuin en al het volk zeide: de koning Salomo leven. En al het volk kwam op achter hem en het volk pijpte met pijpen en verblijde zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. En Adonia hoorde het en al de genodigden die met hem waren, die nu geëindigd hadden te eten. Ook hoorde Joab het geluid der bazuinen en zeide: waarom is het geroep van die stad die in roer is? Als hij nog sprak, zie, zo kwam Jonathan, de zoon van Abjatar, de priester. En Adonia zeide: kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En Jonathan antwoordde en zeide tot Adonia: ja, maar onze heer de koning David heeft Salomo tot koning gemaakt. En de koning heeft met hem gezonden Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. En zij hebben hem doen rijden op de muilezelin van de koning. Daartoe hebben hem Zadok de priester en Nathan de profeet in Gihon tot koning gezalfd. En zijn vandaar blijde opgetogen, zodat de stad in roer is. Dit is het geroep dat gij gehoord hebt. En ook zit Salomo op de troon des koninkrijks. Zo zijn ook de knechten des konings gekomen om onze heer de koning David te zegenen, zeggende: uw God maken de naam van Salomo beter dan uw naam en maken zijn troon groter dan uw troon. En de koning heeft aangebeden op zijn slaapsteden. Ja, ook heeft de koning aldus gezegd: geloofd zij de Heere, de God Israëls, die heden gegeven heeft, één zittende op mijn troon, dat mijn ogen het gezien hebben. Toen verschrikten en stonden op al de genodigden die bij Adonia waren en gingen een iegelijk zijns weegs. En dan nog een aantal versen uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, en daarvan de versen 9 tot en met 11. En als hij dit gezegd had, werd hij, de Heere Jezus, opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen.
Thank you.
Gemeente, beleiden wij ook op deze Hemelvaartsdag ons geloof. En laten we dat doen met de woorden van zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus, de vragen en antwoorden 46 en 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij beluisteren vanmorgen het evangelie zoals dat tot ons komt in het gelezen schriftgedeelte 1 Koningen 1 en daarvan het 39ste vers. Vers 39, en Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. En zij bliezen met de bazuin en al het volk zeide de koning Salomo leven. Laten wij samen eerst bidden. Heren, wij erkennen uw goedheid daarin dat u ons ook vanmorgen weer onder het evangelie brengt. Dat we mogen horen van de Heere Jezus Christus. En dat hij opgevaren is, of zoals er ook staat, opgenomen is in de hemel. Waar hij een plaats heeft gekregen aan uw rechterhand. En van waar hij alle dingen regeert, zijn kerk beschut en bewaart, totdat hij komt, totdat hij terugkomt, totdat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Heren, wij willen uw naam erkennen dat u ons dat evangelie vandaag op deze hemelvaartsdag weer wilt laten horen. Op zich hebben wij het al vaker gehoord. Elk jaar mag het immers weer hemelvaartsdag zijn en ook op andere gelegenheden, heren, zullen we toch wel eens gehoord hebben van dat heilsfeit. Dat gij, Heere Jezus Christus, na alles op deze aarde volbracht te hebben, door uw Vader ook verhoogd zijt, eerst in de opstanding uit de doden en daarna ook in die volgende trap de hemelvaart, die onmiddellijk gevolgd is door de zitting aan de rechterhand des Vaders en die nu nog wacht op de wederkomst. Heren, maar al hebben we deze boodschap al meer dan eens gehoord en al bevat die op zichzelf voor ons als we getrouwe kerkgangers zijn op zich niet eens zoveel nieuws. Toch is het een voorrecht om er iedere keer weer bij bepaald te worden. En toch hebben we het ook nodig om er iedere keer weer bij bepaald te worden. Dat de kerk des Heren een koning heeft. En dan niet een koning zoals er zoveel koningen geweest zijn op deze wereld, wier macht, hoe groot die ook was, altijd toch maar weer beperkt was en ook nog maar weer tijdelijk bleek. Maar een koning die eeuwig regeert en die alle macht bezit. Een koning waarvan de psalm dan ook kan zingen, die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. Een koning waar uw kerk zich dan ook in verheugen mag. En tevens een koning waar uw vijanden wel verschrikt van mogen wegvluchten. Heren, wij bidden van u dat als dit evangelie opnieuw naar ons toekomt, dat we het mogen verstaan. Dat het ons ook de nodige troost mag geven. En dat het ons ook, en dan denken we bijzonder toch ook aan hen die uw naam mogen kennen en die door uw genade onder het bewind van deze koning een plaats gekregen hebben, dat het zulken toch ook tot ware geestelijke blijdschap en verheuging der ziel mag zijn. De boodschap dat ook zij door deze koning worden geregeerd en bewaard. Heere, wilt gij zo geven dat de verkondiging van uw evangelie inderdaad vrucht mag dragen? Dat het niet blijft bij een aantal beschouwingen en dat we er niet tevreden mee zijn als we een stukje uit de Bijbel hebben horen uitleggen om daarna de dingen ook maar weer naast ons neer te leggen. Maar dat het uw bedoeling op deze dag ook is om ons een boodschap mee te geven die bij ons blijft en die ons ook bijblijft. En waar we ook werkzaam mee zijn. En waar we de betekenis, de heilvolle, zekere betekenis van mogen verstaan. En als wij niet behoren bij dat volk, Heere, van waarvan gij de koning zijt, als wij nog behoren, en dat is dan het enige alternatief, bij degene die nog niet buigen voor u, en misschien ook niet eens van plan zijn dat ooit in ons leven te doen, omdat wij onze eigen weg kiezen en omdat wij onze eigen wil liever hebben dan uw heilswil, wilt u ons dan doen zien dat als we in zulk verzet volharden, er ook echt geen toekomst is? Opdat wij nog waarlijk tot bekering zouden komen. Heere, u hebt toch verschillende middelen om een mens te brengen waar u hem hebben wilt en waar hij ook zijn moet om als een verloren zondaar u om genade te leren bidden. Bij de een gebruikt u de trekkende liefde, de koorden van goedertierenheid om zo iemand in te winnen, te overreden, te overtuigen en de keuze in het hart te leggen om u de Heere te zoeken en u de Heere aan te hangen. En bij een ander gebruikt u nog weer een ander middel, Heere, een krachtiger middel, een ingrijpender middel, de schrik des Heere, die ook kan bewegen tot het geloof. Maar hoe het dan ook zij, Heere, en daar willen wij ons niet in mengen, want dat behoort allemaal op het terrein van uw soevereiniteit te blijven liggen. En u bent ook de God die in de keuze van de middelen om zondaren toe te brengen volstrekt vrij bent. Maar hoe het dan ook zij, Heere, trek er nog velen en breng ze onder uw scepter. En breng ze tot de zaligmakende kennis en ook dus de belijdenis van de Heere Jezus Christus. Zie u zo in genade op ons neer. En wilt gij geven dat de hemelvaartsboodschap ons inderdaad wat mag zeggen. We beseffen maar al te goed, Heere, dat er in de brede wereld om ons heen en in de grote lagen van de maatschappij en van het volksleven waartoe wij behoren, er niet eens kennis meer is van deze dingen en ook geen interesse meer is voor deze zaken. Het blijkt iedere keer weer, Heere, dat er in deze wereld veel meer belangstelling is voor wat hier op aarde te halen en te genieten en te beleven is, dan dat de mens zich zorgen maakt voor zijn ziel en er ook werk van maakt om zijn ziel geborgen te krijgen. En we zien ook in deze wereld allerlei symptomen die van een toenemend verval getuigen. Die er eigenlijk op wijzen dat oude tijden terugkeren en dat de invloed, de beschermende en de bewarende invloed die er van het christelijk geloof lange tijd, eeuwenlang uitgegaan is, waardoor gij ook mensen zelfs in uw algemene goedheid nog hebt willen beteugelen en beheersen, dat die invloeden verdwijnen en dat die inderdaad ook moeten verdwijnen als velen hun zin krijgen, omdat al datgene wat u hebt ingezet, of het nou een woord van de wet is of dat het nu een woord van het evangelie is, beter uit ons leven kan worden weggenomen, omdat het ons hindert in de uitleving van onze eigen zelfverkozen vrijheden. En die vrijheden die moeten naar de normen die wij mensen aanleggen wel heel ver gaan. We moeten ons ook in de zonde kunnen uitleven. Dat wil de mens. O God, als we dan deze dingen om ons heen zien en als we daar ook de verschrikkelijke gevolgen van zien, dan bidden wij u des te meer om een waarachtig en sterk en levend geloof in het feit dat er toch vanuit de hemel geregeerd wordt. En dat gij, Heer Jezus, niet overvallen bent en niet overstuur geraakt bent en niet zenuwachtig geworden bent door de gebeurtenissen van maandagavond, waar velen van geschrokken zijn en van door geschokt zijn en waar ook de leiders van ons volk ontsteltenis over uitgesproken hebben. Heer, of het allemaal zo oprecht was of niet, dat laten we maar in het midden, dat beoordeelt u. Maar gij zijt nog altijd gezeten op uw troon. En niemand en ook geen omstandigheden zullen ooit het hoogst gezag aan u de Heere ontwringen. En er komt een tijd dat het toch gezien zal worden door allen dat gij koning zijt. Heere, dat mag, dat behoort meer en meer de vertroosting voor uw volk te zijn in tijden die donker worden en die benauwd kunnen gaan worden. Gedenk ons in uw genade en laat uw gunst op ons rusten. Vergeet ook ons volk niet, Heere. En vergeet ook degene die leiding hebben te geven aan ons volksleven niet. En laten wij toch ondanks alles van u de genade ontvangen om een stil en gerust leven te mogen leiden, waar het evangelie toch nog mag worden doorgegeven. Heren, wij bidden van u dat u voor verdere uitbarstingen van geweld en ook van dwaasheid, zoals dat gisteravond ook weer heeft plaatsgevonden, zou willen bewaren. Als u ons toch eens overgeeft aan onze dwaasheid, Heren, dan is de chaos en de anarchie compleet. En dan is niemands leven meer veilig. Wij bidden van u, Heere, bedwing en beteugel de dwaasheid der mensen. En we hebben geen recht om op iemand neer te zien. We hebben geen recht om iemand te veroordelen, omdat wij zelf zo goed zouden zijn. En omdat het kwaad in ons hart niet woont. Heere, ook als het alleen maar in ons hart woont en niemand het merkt, dan weet u er nog van. En we hebben ons allemaal te verootmoedigen voor uw aangezicht. Geef ons genade om dat te doen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 149, het eerste en het tweede vers. Psalm 149, vers 1 en 2. Looft de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Gemeente, sta mij toe dat ik eerst nog even een paar woorden zeg over dat gedeelte uit 1 Koningen 1 wat aan onze tekst en aan onze schriftlezing vooraf gaat. En ik doe dat met name ook ten gerieve van de bezoekers die vanmorgen in de kerk zijn, waarvan ik er nogal een aantal zie. Wij hebben zondagmorgen namelijk met elkaar stilgestaan bij het 30ste vers van dit hoofdstuk 1 Koningen 1, waar David, nadat Adonia een staatsgreep aan het plegen was, waarvan het gerucht uitgelekt was en aan Nathan de profeet bekend was geworden. Nathan is toen naar Bathseba gegaan en ze hebben samen overlegd en plannen gemaakt. En Bathseba is eerst naar koning David gegaan om hem nog te herinneren aan de oude belofte die hij gedaan had. Namelijk dat als hij de troon zou moeten verlaten, als hij die leeg zou moeten achterlaten, Salomo zijn opvolger zou zijn. En David had dat gezegd. Niet omdat hij dat zelf zo graag wilde, maar omdat de Heere het eerst tegen hem gezegd had. Nu, dat had David aan Bathseba en aan een bepaalde intieme kring van mensen om hem heen meegedeeld. En aan die belofte gaat Bathseba David herinneren. En als zij nog bezig is met dat gesprek en met het vertellen van dat wat er gaande is onder leiding van Adonia, komt Nathan binnen en die bevestigt de woorden van Bathseba. En dan loopt dat daarop uit dat David, hoewel hij oud en verzwakt geworden is, toch nog één ogenblik als het ware zijn oude vitaliteit terugkrijgt en een krachtig besluit neemt en dat ook onder woorden brengt in vers 30. Dat was dus de stof voor afgelopen zondagmorgen. Voorzeker gelijk als ik u gezworen heb bij de Heere, de God Israëls, zeggende: voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn en zal op mijn troon in mijn plaats zitten, voorzeker, alzo zal ik te deze dagen doen. En wij zijn toen bij de overdenking van dit oud-testamentische schriftgedeelte niet blijven staan bij de historische situatie van toen, om een interessant detail te weten te komen vanuit de vaderlandse geschiedenis van het volk der Joden, maar vanwege de overtuiging dat al de schrift nuttig is tot lering en dat er ook onderwijs in zit voor de nieuwtestamentische gemeente en dat de Heer Jezus ons eigenlijk de sleutel zelf in handen gegeven heeft toen hij zei: van zichzelf zie meer dan Salomo is hier. En toen hij zichzelf dus de meerdere Salomo genoemd heeft, vanwege deze gegevens hebben wij dat tekstwoord uit vers 30 ook christologisch verklaard. Wat David omtrent Salomo zei, dat is eigenlijk in nog veel rijkere en heerlijker zin waar als het gaat om de Heere Jezus Christus, de door God gegeven koning die naar goddelijk besluit op de troon van zijn vader David zou zitten en aan wiens heerschappij geen einde zou zijn. Wel nu, daarbij aansluitend is dus nu de tekstkeuze voor vanmorgen. Want toen David die woorden gesproken had en toen hij daar ook nu nog weer een eed op gedaan had, want vers 29 zegt: toen zwoer de koning. Nadat David deze woorden, deze belofte, deze garantie gegeven had, heeft hij ook aan een aantal van zijn dienaren opdracht gegeven om het besluit nu ook onmiddellijk uit te voeren. Hij geeft een serie bevelen die er op gericht zijn dat zonder enig verder uitstel, nu terwijl David nog leeft dus, niet pas als hij met de daad gestorven zal zijn, maar nu reeds Salomo tot koning zal worden aangesteld en daartoe ook tot koning zal worden gezalfd. Er mag vanwege de kritieke situatie, want Er dreigt dus gevaar van de kant van Adonia. En als hij erin zou slagen om met een aantal mensen zichzelf op die troon te verheffen en tot koning te laten verklaren, wie weet wat daar dan de gevolgen voor het hele volk voor zouden kunnen zijn. Dat kan zelfs wel op een burgeroorlog uitlopen. Maar vanwege het kritieke van het moment moeten de plannen van David nu ook zonder dralen worden uitgevoerd. En Zadok en Nathan en Benaja worden verplicht, worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van Davids bevelen. Ze moeten, zo zegt de koning, en hij regelt alles zelf, terwijl hij dus, ik zei al, uitgeleefd was. En terwijl er eigenlijk in die laatste periode van zijn leven weinig meer van hem uit kon gaan vanwege zwakte en ouderdom. Maar nu geeft God hem dan toch nog vitaliteit en overtuigingskracht en beslissingskracht genoeg. David besluit dat ze Salomo op zijn rijdier moeten laten rijden. Dat ze hem moeten meenemen naar Gion, even buiten Jeruzalem. Dat ze ook het hofpersoneel moeten meenemen en dat Zadok dan uit het heiligdom, uit de tent, de hoorn met zalfolie moet halen die daar bewaard werd en dat ze bij Gihon Salomo tot koning moeten zalven en dat daarmee het symbool ook gegeven is dat hij tot de troon geroepen is door David en mitsdien door God zelf. En dat ze dan inderdaad duidelijk uiting moeten geven aan de koningsrechten van Salomo door te roepen: de koning Salomo leve. Als die eerst genoemden Zadok, Benaja en Nathan die bevelen van David horen, dan zijn ze het er hard mee eens. Zo hadden ze het ook gewild. En ze geven spontaan hun instemming aan de bevelen van de koning te kennen. En ze haasten zich om die bevelen ook uit te voeren. En zo vindt dan de zalving van Salomo plaats. Zadok zorgt er inderdaad voor dat hij die oliehoorn in zijn handen heeft. Hij haalt hem tevoorschijn uit de tent. En hij keert die hoorn met olie uit, giet die uit op het hoofd van Salomo. En dan ontstaat er grote vreugde bij degenen die er onmiddellijk bij betrokken zijn, maar ook bij anderen die er op de een of andere manier door aangelokt zijn. Want er is intussen toch wel een behoorlijke mensenmenigte op de been gekomen. En ze verheugen zich erover dat er nu kennelijk toch maatregelen genomen zijn door hun oude koning. En ze wensen de nieuwe koning van harte toe dat God hem zal zegenen in zijn regering. En dan dringt die spontane feestvreugde ook door tot het gezelschap van Adonia. Even verderop. Het geluid van het gejuich van het volk en van de muziek die ze maken wordt langzamerhand ook gewaar daar waar Adonia met zijn genodigden die feestmaal, dat feestmaal houdt. En als ze er kennis van nemen en de eerste die dat doet is Joab, dan raakt Joab er toch wel door verschrikt. Adonia aanvankelijk nog niet zozeer, want als Jonathan, de zoon van Abjatar, en Abjatar hoorde ook bij de samenzweerders, Abjatar de priester was ook aan de kant van Adonia, als diens zoon Jonathan naar dat feestgedoe daar komt, dan zegt Adonia tegen hem: jij bent een goed man, jij zult wel een goede boodschap hebben, het zal nog wel meevallen. Als jij boodschapper bent, dan kunnen we nog wel optimistisch zijn. Maar de boodschap van deze Jonathan slaat ook alle hoop van Adonia in duigen. Hij vertelt wat er werkelijk gebeurd is. En naarmate hij verder komt met zijn verhaal, wordt het ook aan Adonia al meer duidelijk dat heel zijn mooi opgezette plan mislukt. En dat beseffen dan ook de feestgangers die met hun gastheer nogal lang getafeld hebben. En toen ze zo lang aan tafel zaten en toen ze van die maaltijd genoten, van elkaars gezelschap en ik neem ook maar aan van elkaars grappen en grollen. Toen hebben ze de tijd eigenlijk laten verstrijken. Hadden ze nou maar wat meer haast gemaakt, maar het is nu te laat. Er is al een koning. Er is al een koning, opvolger van David. En kennelijk is die oude David er dan toch nog in geslaagd om op het laatste nippertje zijn plan te laten uitvoeren. Maar ze hebben niet begrepen dat daar nog wat anders achter zit. Namelijk dat Gods raad zal bestaan. En dat hij al zijn welbehagen zal doen. En altijd zal doen. En wie beseft dat? Ik denk dat er onder die feestgangers daar, die samenzweerders, die genodigden van Adonia, niet veel geweest zijn die dat beseft hebben, dat dit erachter zat. En dat daarom, omdat Gods raad zou bestaan, dat hele plan van Adonia wel moest mislukken. In ieder geval, Adonia kan er nou niks meer aan veranderen. Tot zijn schrik niet meer. En in die schrik delen ook andere feestgangers en die maken dat ze wegkomen. Die zorgen ervoor dat ze zo gauw mogelijk thuis zijn. In de hoop dat hun namen niet bekend zullen zijn bij Salomo. En dat er niet op een gegeven ogenblik iemand aan de deur zal staan met een arrestatiebevel. Ze hebben die dagen daarna wel een beetje bezorgd en benauwd en beangst doorgebracht, die samenzweerders. Wel gemeente, ook uit dit gedeelte van het eerste hoofdstuk van het boek Koningen ontvangen we weer onderwijs. En dat onderwijs, dat is dan vanmorgen, begrijpt u vanzelfsprekend, toegespitst op datgene waar we vandaag eigenlijk voor bij elkaar gekomen zijn. De herdenking van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. De herdenking, laat ik het al vanmorgen zo mogen noemen, van de kroning van de Heer Jezus Christus. Want hemelvaartsdag kun je met hetzelfde recht ook noemen de kroningsdag van Christus. Dat is immers gebeurd toen hij opgenomen werd in de hemel. Toen heeft hij van zijn vader die plaats in de troon gekregen. Toen heeft hij van zijn vader die plaats gekregen, bekleed met alle gezag en met alle macht en met alle heerschappij. Toen is toch gebeurd wat Johannes op het eiland Patmos in een van zijn visioenen heeft zien gebeuren. U kent dat vijfde hoofdstuk uit de Openbaring ongetwijfeld, waar Johannes eerst hoort dat er iemand zal moeten zijn die waardigheid bezit om die boekrol die in Gods handen ligt te nemen en die boekrol, die zegelen ervan te breken en die rol te openen. En dan is er aanvankelijk helemaal niemand die dat mag doen. Niemand die de bevoegdheid daartoe bezit. Totdat een van de ouderlingen Johannes erop wijst dat er toch wel één is. De leeuw uit de stam van Juda. Die Johannes, als hij hem ziet, er nog uitziet als een lam staande als geslacht. En dan ziet Johannes dat lam toetreden tot de troon waarop God gezeten is. En dan ziet Johannes dat dat lam, tegelijk de leeuw, die boekrol uit de hand van God aanneemt. En dat hij die zegelen één voor één begint te verbreken. Dat betekent dat er dan toch weer geregeerd wordt. En dat er in de hemel geregeerd wordt. En dat er door de verhoogde Christus geregeerd wordt. Wel nu, laten wij datgene wat we in 1 Koningen 1 lezen, nu ook inderdaad maar zoeken te verstaan in het licht van wat het Nieuwe Testament ons daar verder over vertelt. Als, en ik gebruik maar weer dat sleutelwoord dat de Heer Jezus onszelf in Matthäus 12 heeft aangereikt. Als Jezus Christus de meer dan Salomo genoemd wordt. In de eerste plaats zou ik u er dan inderdaad op willen wijzen dat, zoals Salomo op bevel van David, maar eigenlijk, en dat zat erachter, op bevel van de Heere, tot koning wordt aangewezen en tot koning wordt gezalfd, dat zo ook de Heere Jezus Christus bij goddelijk decreet, bij goddelijk besluit, is verordineerd tot, en dat hij tegelijkertijd ook is gezalfd met de Heilige Geest, tot onze eeuwige koning. U merkt wel, ik citeer nu wat woorden uit onze Heidelbergse catechismus, waar in zondag 12 ons verklaard wordt wat de naam Christus betekent. Onder andere toch ook dit, dat hij de koning is, de eeuwige koning, door God de Vader daartoe verordineerd en daartoe met de Heilige Geest gezalfd. Nou, zo ging het bij David. Nou, bij Salomo. David gaf bevel, omdat de Heere dat beslist had. En nu zal het ook worden uitgevoerd. En nu zal het worden uitgevoerd zoals het ook behoort te worden uitgevoerd. Zoals het bij David zelf ook was gebeurd. David was immers ook gezalfd met olie uit een hoorn. En dat het met olie uit een hoorn gebeurt, dat is ook nu weer het teken dat dat koningschap van Salomo niet maar breekbaar is, maar dat het blijft. Zoals God het zelf ook via Samuel aan David had duidelijk gemaakt. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Ik zal zijn heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Testamentische lied dat de Heere zijn knecht heeft laten zalven met olie der vreugde boven zijn medegenoten. En het is toch waar, de Heere Jezus Christus is toch door zijn Vader verordineerd, aangewezen. Het is toch waar dat de Heere Jezus Christus de Heilige Geest in die olie gesymboliseerd, maar hij heeft zonder die olie de Heilige Geest persoonlijk heel direct ontvangen toen hij gedoopt werd in de Jordaan en toen de Geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif en op hem bleef. En toen die Geest begon te leiden en begon te bekwamen en begon te sterken en wijsheid begon te geven, waardoor hij en in zijn werken en in zijn prediking en straks ook in zijn zichzelf overgeven tot in de dood, want hij heeft zich door de eeuwige Geest Gode onstraffelijk opgeofferd, toen die Heilige Geest zijn hele leven ging beïnvloeden en besturen. En zo is hij de waarachtige koning. De waarachtige koning die een koningschap heeft gekregen, symbolisch uitgedrukt in die hoorn die je op de grond kan gooien en hij breekt niet, heel anders dan een kruik, uitgebeeld in de hoorn als een onverbreekbaar en onvernietigbaar koningschap. Dat is niet iets wankels, dat is niet iets wat door de tand des tijds wordt aangetast. Dat is niet iets waar de vijanden op een gegeven ogenblik met alle macht tegen aanlopen en het dan ook omverlopen. Dat is niet iets wat, zoals koningschappen hier op aarde allemaal blijken te zijn, tijdelijk, zelfs de machtigen, zelfs mensen als Nebukadnezar en Sanherib en denk aan dat Romeinse Rijk met die machtige Caesaren En denk aan al die andere machtige rijken die er geweest zijn. Ze zijn allemaal verdwenen. Het was opgaan, blinken en verzinken. Soms heel dramatisch. Soms heel snel. En zo zijn er culturen gebroken en stuk gegaan. En zo is er wat in deze wereld veranderd. Verandert iedere keer weer. Maar denkt u nou niet dat dat met het Koninkrijk der Hemelen ook nog een keer zo zal gaan? En dat het met die koning van dat rijk ook een keer zo zal gaan? Hij sterft niet. Hij beleeft niet wat David beleefde, aftakeling, ouderdom, zodat er gedurig een verpleegkundige bij hem moest zijn om hem te verzorgen. Dat hoeft u van de grote zoon van David en van de meerdere Salomo niet te denken. Er zijn al eeuwen verstreken sinds zijn troonsbestijging. En nog is hij dezelfde, onverminderd in kracht en in majesteit. En nog deelt hij zijn bevelen uit. En nog is hij bezig met de afwikkeling en de uitvoering van wat in die verzegelde boekrol geschreven staat. En nog zijn er de paarden die als die zegelen opengebroken worden blijken uit te gaan in de wereld. Nog is daar dat witte paard met de ruiter erop die uitgaat overwinnende en opdat hij overwon. En nog gaat dat evangelie van zijn genade uit en bereikt het zondaarsharten. En worden er links en rechts toch altijd nog weer mensen in het hart geraakt en getrokken. Onwederstandelijk tot bekering gebracht. Maar ook die andere paarden gaan uit die met geweld komen. Die oorlog veroorzaken en moord veroorzaken. En hongersnood veroorzaken en gerichten en epidemieën. En dat alles kenmerkt de regering van deze koning, omdat hij regeert te midden van zijn vijanden. En dat gaat niet zoetjes aan. Dat is nog nooit gebeurd, dat als iemand regeren moet te midden van zijn vijanden, dat het allemaal geweldloos gebeuren gaat. Het verzet, de weerbarstigheid van het hart van een mens is dezelfde oorzaak van dat de Heer Jezus Christus moet regeren in gerichten en in oordelen. En vandaar dat er in Openbaring 4, als het over die troon gaat waar de ten hemel gevaren Christus op mag gaan zitten, vandaar dat er in Openbaring 4 staat dat behalve dat er om die troon de regenboog is, er van die troon uitgaan stemmen en bliksemen en donderslagen. En ondertussen blijft deze koning, en dat mag u ook van hem verwachten. Dat mag u tot uw troost ook van hem verwachten als u door genade een van zijn onderdanen geworden bent. Toch ondertussen zal deze koning altijd door de belangen van zijn met zijn bloed gekochte volk blijven behartigen. En toch zal hij die de goede herder is nooit een van zijn schapen, al zijn ze ook slachtschapen bij tijden, uit zijn hand laten rukken. Ja, zelfs zal het zo ver gaan dat er zonder zijn wil, zo ver gaat zijn zorg, zo ver gaat zijn bestuur, zo ver reikt ook zijn zorgende liefde voor zijn kerk, dat er van hun hoofd geen haar vallen zal zonder zijn permissie. Dat onbewegelijke koningschap, dat onbewegelijke koninkrijk, dat is er. U zegt, ik zie er zo weinig van. Ja, je moet ook aparte ogen hebben om het te zien. Zo goed als we ook aparte ogen moeten hebben om hem te zien. Ik bedoel geloofsogen. Maar wie zulke geloofsogen heeft en, dat moet ik er wel bij zeggen, wie zulke geloofsogen heeft ontvangen, en ze ook gebruiken mag. Die ziet het wel, in ieder geval bij tijden. En die mag er ook in bange tijden en in benauwde omstandigheden wel eens troost aan hebben. Dat hij weet dat wat binnen deze horizon die iedereen kan zien gebeurt, uiteindelijk niet het laatste woord spreekt en de laatste beslissingen neemt. Maar dat buiten onze normale horizon de beslissingen vallen. God regeert en hij heeft dat koningschap aan zijn zoon overgegeven. En hij heeft zijn zoon, zoals David dat van Salomo zei, nee, nog veel heerlijker. Hij heeft van zijn zoon gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En dan nemen we andere maatregelen. Dan mag u wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dus gemeente, we zien hier in het Oude Testament al de contouren van wat in het Nieuwe Testament heerlijker openbaar komt. Hier is eigenlijk al voorspel. Voorspel voor de hemelvaartsdag. Wat met Salomo gebeurde is daar eigenlijk al een voorafschaduwing van. Maar dan ook dat andere. Want dat hebben we trouwens gelezen. Ik heb dat met een paar woorden ook gezegd. Daar komt een reactie op. En de eerste reactie waar we vanmorgen bij stilstaan, dat is dat er over deze koning grote vreugde is. Niet waar, uitbundige vreugde. Er staat zelfs, dat is natuurlijk hyperbolisch, dat is bij wijze van spreken, dat is natuurlijk niet letterlijk gebeurd, maar zo hebben wij in onze taal ook wel van die uitdrukkingen die aangeven dat iets geweldige indruk maakt. Waarbij je natuurlijk dingen zegt die met de daad werkelijk niet gebeuren. Dat de aarde van hun geluid spleet. Het wil alleen maar zeggen, het was zo overweldigend, het was zo massaal, het was zo indrukwekkend, dat bij wijze van spreken de aarde scheurde. Vreugde, omdat ze weer een nieuwe koning hadden. De harten van het volk sprongen op van vreugde. Terecht, terecht. Want niet voor niets staat het er in Psalm 149. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Wel, gemeente, als dat dan al van deze koning gold. Die dan wel eens waar Salomo was. Vorst van de vrede, die het dan ook wel eens waar was bij goddelijke aanstelling en door zalving, maar die het toch, en dat wist iedereen bij voorbaat al, ook maar weer voor een beperkt aantal jaren zou kunnen zijn. Hij zou ook de eeuwige koning niet wezen. Als er dan bij een koning die slechts een aantal jaren regeert en het volk mag leiden en verzorgen, als er bij de aanstelling van zo'n koning al zoveel vreugde mag wezen, wat hoort er dan bij de kerk des Heren aan een grote vreugde te wezen als zij op de hemelvaartsdag de kroning van haar koning mag gedenken. En als in het geloof, als met het geloofsoog gezien mag worden, wat de Heere beloofd heeft dat gezien zou worden. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. In zijn schoonheid. Want hij is nu niet meer de man van smarten. En hij is nu niet meer degene die als een worm en geen man kruipt over de grond in Gethsemane in heftige zielsontroering. En hij is nu niet meer de met de doornenkroon gekroonde, terwijl het gelaat van de Heer Jezus met bloed besmeurd was. Hij is nu niet meer de spotkoning, uitgedost door een oude soldatenjas. met een rietstaf in zijn hand. Hij is nu niet meer de koning die zijn eigen kruis moest dragen en eronder bezweek, terwijl de dochters van Jeruzalem hem beklaagden en beweenden. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Hij heeft aan het recht Gods voldaan. Hij heeft de schuld betaald. Helemaal betaald. Hij heeft verlossing verworven. En als bewijs daarvan en als loon op zijn arbeid heeft hij dit ontvangen. Gij vaart ten hemel op vol eer. De kerker werd u buiten, o Heer. Gezacht uw strijd bekronen. Dat is nu de werkelijkheid. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En geen wonder dat als bij de overdenking van deze dingen, zelfs al onder het Oude Testament, en u vindt daar de getuigenissen van ten overvloede in het psalmboek, als over deze dingen gedacht en gesproken wordt, en als in het geloof daaruit geleefd wordt, dat er in het psalmboek ook van die liederen staan, die als het ware overlopen van geestelijke vreugde, die tintelen van de doorleefde blijdschap over het feit dat ze zo'n koning hebben. Gemeente, kunt u daar nou weer meekomen? Is de hemelvaartsdag voor u ook een dag van blijdschap? En is de overdenking van het hemelvaartsevangelie voor u een zaak van blijdschap en de wetenschap dat hij regeert? En dat hij met zijn voorbidding steeds tussentreedt. En dat hij in zijn hemelvaart ons vlees meegenomen heeft in de hemel tot een zeker pand. Dat er een moment komt dat hij terugkomt om ons ook in zijn heerlijkheid te doen delen. Kunt u daar vreugde over beleven? Dat hij een naam heeft welke is boven alle naam. En dat zijn vader hem zo geëerd heeft, dat hij daar nou mag zitten, aan de rechterhand van zijn vader. God heeft bewezen wat hij meende toen hij zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Laat ik u nou even eenvoudig deze vraag vanmorgen eens stellen. Heel simpel, bent u wel eens blij geweest met de Heer Jezus? Bent u wel eens blij geweest dat Hij er is? En niet alleen maar dat Hij de weg naar het kruis heeft willen gaan om de zonde van zijn volk te boeten, maar dat Hij nu ook aan de troon, aan de rechterhand van zijn Vader zit. Dat hij koning is. Niet een koning zoals Adonia dat wilde zijn, die zelf naar de macht gegrepen heeft, maar een koning die daardoor zijn vader toegeroepen is. En een koning die ook alle bekwaamheid bezit om zijn kerk te besturen en zijn volk te bewaren en ze allemaal stuk voor stuk te bewaren. Bent u wel eens blij geweest met dit evangelie? Dat mag toch wel gevraagd worden. Als je aan die mensen daar toen bij Gihon vroeg, ben je blij met je nieuwe koning? Zeg, man blij, Gode zij dank hebben we deze koning gekregen. Vraag dat eens aan Nathan, vraag dat eens aan Zadok, vraag dat eens aan Bathseba. Ze zijn zielsgelukkig geweest met een koning die ook niet ouder werd dan een jaar of 70. Dan mag je toch aan het volk, zeker aan het volk van koning Jezus wel vragen, bent u blij met uw koning? Verheugt u zich er wel eens in? Verheugt u zich in het gelovig overdenken van zijn heerlijkheid en van zijn verhoging er wel eens in dat hij er is en dat hij naar u heeft omgezien en dat hij u heeft gezocht en dat hij u niet voorbij gegaan is, want dat had hij kunnen doen, nietwaar? Maar dat hij in zijn ontferming bij u heeft stilgestaan. En dat zijn stem u tot leven heeft gewekt. En dat hij u zijn dierbare beloften heeft gegeven. En dat hij u in zijn kudde als schaap heeft aangenomen. En dat hij u de belofte gegeven heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. O ja, ik weet wel, je moet er geloof voor hebben en geloof voor beoefenen. Om deze blijdschap te beleven. Maar het mag toch geen onbekende zaak zijn. In het leven van hen die tot de Heere leerden vluchten en bij de Heere leerden schuilen en hun hoop op zijn ontferming leerden bouwen. Geen onbekende zaak, die innerlijke, die geestelijke vreugde. En gemeente, het is maar niet alleen een vreugde die er is bij het volk. Wat denkt u, zou Salomo ook niet blij geweest zijn? En in ieder geval is hij blij geweest. Ja, hoe ik dat weet, dat vinden we op een plek in het woord van God waar u het misschien niet zo zou verwachten. Maar dan, dat vinden we in het boek Hooglied. Als u met mij eens even kijkt in dat kleine boekje Hooglied, in het derde hoofdstuk, het laatste vers van dat hoofdstuk, daar vindt u wat ik zo pas zei. Hooglied 3 vers 11. Gaat uit en aanschouwt gij dochters van Sion de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag van zijn bruiloft en op de dag van de vreugde zijns harten. Wat betekent dat? Nou, u weet, Batseba, de moeder van Salomo, was er helemaal bij betrokken. Zij was de eerste die naar koning David ging om tegen David te zeggen: hebt u bevel gegeven dat Adonia koning zou zijn? U zou toch, en enfin, enzovoort. En nu is zij moeder, als het ware, er ook op een hele bijzondere manier bij betrokken als haar zoon Salomo op deze dag gekroond wordt. De kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft. Was dat inderdaad de dag van zijn bruiloft? Ja, hij trouwde met zijn volk. Er werd een nauwe band gelegd tussen deze koning en het volk. En die kroning is hier vergeleken met de bruiloft waarbij de koning en het volk aan elkaar verbonden werden. En dat was de dag van de vreugde van zijn hart. Hij wist ook van die belofte af. En heeft moeten wachten en wachten en wachten. En hij mocht nooit doen en hij wilde ook nooit doen wat Adonia nu probeerde, zelf de macht te grijpen. En hij heeft de dag van zijn koningschap niet verhaast. Hij heeft niet tegen zijn vader gezegd: vader, u wordt oud, zou het nou niet tijd worden? Nee, helemaal niet. Hij heeft geduldig gewacht totdat de tijd van de vervulling van de belofte er was. Maar hij verlangde er wel naar om verbonden te zijn met zijn volk. Om als het ware in het huwelijk te treden met zijn volk. En Salomo is blij geweest met zijn volk, zoals dat volk blij was met haar koning. Nou, trekt u de lijn dan maar weer door naar de Heer Jezus Christus. De hemelvaarsdag, de dag van zijn kroning. Je zou dat dan dus in dezelfde lijn kunnen zeggen, de dag van zijn bruiloft. De dag van zijn bruiloft. Hij verbindt zich aan zijn kerk. Efeze 2 laat die nauwe verbinding zien. In Efeze 2 wordt zelfs ook dit gezegd, dat dat levende volk, die levende kerk, met hem in de hemel is gezet. En ze zijn hier nog op aarde, ja, zeker. Maar ze zijn zo aan hem verbonden, dat als hij ter hemel vaart, zij vanwege de verbinding met hem eigenlijk ook al in de hemel gezet zijn. Ze zijn nog op aarde, ja, dat wel. Maar deze garantie ligt er nu. Nou kan het nooit meer stuk. Nu kan de band nooit meer breken. Totdat straks de Heer Jezus wederkomt om ook aan haar verblijf in het vlees een eind te maken. Totdat gebeurt wat de engelen op de hemelvaartsdag gezegd hebben tegen de achtergebleven discipelen. Deze Jezus, die gij alzo hebt zien heenvaren, zal alzo wederkomen. En ik zei, Salomo verheugde zich over zijn volk. De Heere Jezus verheugt zich ook over zijn volk. Hij heeft ze zo lief, zo uitnemend lief, dat hij ze gekocht heeft met zijn bloed, dat hij ze meegenomen heeft in zijn opstanding, dat hij ze meegenomen heeft in zijn hemelvaart. En dat hij ernaar verlangt dat straks, dat toch nog gescheiden zijn, deels gescheiden zijn, ook voorbij zal zijn, waarbij dan de dag van de bruiloft in zijn tweede fase zal aanbreken, de bruiloft van het lam. Maar dat is niet iets totaal nieuws. Dat is iets wat al begonnen is op de hemelvaartsdag. En dat geeft Christus vreugde. En dat begrijpen we nou geen van alle gemeenten, dat de Heer Jezus vreugde beleeft als een volk. Want wat is dat voor een volk? Is dat zo'n best volk? Is dat zo'n trouw volk? Was die bruid uit het Hooglied zo'n trouwe bruid? Ze bleef op bed liggen toen de bruidegom aan de deur stond en ze deed hem niet eens open. Dat was maar één incident. Is dat volk des Heren zo'n getrouw, zo'n volgzaam, zo'n liefhebbend volk? Waar de Heere zoveel vreugde aan beleeft, waar de Heere zoveel genoegen aan heeft, die hem zoveel eer geven en die hem zoveel dankbaarheid bewijzen, die wandelen waardiglijk het evangelie en die zich met zulk een ijver begeven om God te dienen als ze ook werkelijk schuldig zijn en die een volkomen geloof hebben. En daar heeft deze koning toch wel recht op, nietwaar? Hij is een volkomen koning en hij doet een volkomen werk. En hij geeft alles wat hij heeft en hij doet alles wat hij doen moet. In hun belang. Dan krijgt hij toch zeker ook wel zoveel terug als dat zij verplicht zijn hem te geven. Zoveel liefde, zoveel wederliefde tegenover hem die hem hen eerst lief gehad heeft. Als u zichzelf kent, dan weet u dat het zo niet is. Dat het nog nooit zo geweest is. U zou dat misschien wel eens gewild hebben. En u hebt het misschien ook wel eens u voorgenomen. Nu zal ik u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ja, dan was het voornemen er wel. Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen. Dan blijft het vaak bij woorden, nietwaar? Dan blijft het vaak bij voornemens. Maar dan zijn er zoveel afmakingen. En zoveel ellendigheden. En zo vaak een afvoereren. Dan moet de Heere zeggen, gij hebt mij moeite gemaakt met uw zonde. Dan moet de Heere zeggen, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Verheugt deze koning zich dan over zijn volk? Moet hij eigenlijk niet vaak de conclusie trekken dat zijn werk, al zijn werk voor hen en in hen, zo vaak te vergeefs lijkt te zijn? Als hij naar de hemel gaat, dan mag hij naar de hemel omdat zijn vader zijn werk vol bevonden heeft. En als zijn vader zijn werk vol bevonden heeft, dan ligt daar tegelijkertijd ook in opgesloten dat al het werk wat hij nu nog doet en nog doen moet en nog doen zal, ook al door de vader vol bevonden is. En dan komt, en dat weet hij, en daarom verheugt hij zich over hen. Dan weet hij dat de tijd toch komen gaat. Dat die bruid, waar nou nog zoveel op aan te merken is. En die nog zo vaak haar bruidskleed bezoedeld heeft. En die nog zo vaak ergens in de modder van de zonde terechtgekomen is. En die nog zo vaak ook ontrouw tegen haar liefhebbende bruidegom geweest is. Dan weet hij, omdat zijn werk stand houdt. En zijn werk afkomt, dan weet hij met grote zekerheid dat het moment aanbreekt. Dat hij deze bruid, die hij gekregen heeft, op zijn trouwdag, toch straks zonder vlek en zonder rimpel, aan zijn vader en aan al de engelen mag voorstellen. Hij zorgt ervoor dat ze thuiskomen en volmaakt thuiskomen. En dat al die restanten van de zonde hier op aarde achterblijven. Als ze straks op de door hem bereide plaats in het vaderhuis mogen aankomen. Dan is er ook geen inwonende zonde meer. En geen aanklevende verdorvenheid meer. Daarom. Verheugt hij zich in zijn volk. En is dat niet eigenlijk des te meer een reden voor dat volk. Om zich des te meer in hem te verheugen. Hij zal zijn werk. Zegt dan zo'n ontdekt mensenkind die opnieuw bepaald is. Bij zijn eigen tekortkomingen en afmaking. Als hij weer ogen mag krijgen om te zien op die zaligmaker. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar dat was niet de enige reactie, gemeente, daar in de buurt van Jeruzalem. Ze zijn er ook niet allemaal blij mee dat Salomo koning was. Er is ook die groep samenzweerders. En die horen er ook van. Het geluid van de muziek en van de zang dringt ook door tot hen. En als ze dan via die boodschapper die Jonathan, de zoon van Abjatar, te horen krijgen wat er gebeurd is, dan slaat de schrik hen om het hart. Ze hadden gedacht dat ze de dingen zo mooi voor elkaar hadden, nietwaar? Ze hadden hun plannen klaar. En nou gaat het toch nog mis. En nou klopt er van hun hele berekening niks meer. En er staat een dikke streep door. Heel onverwacht getrokken. Ze hadden alles netjes gedaan in het geheim. Zonder dat er iemand van wist. En toch lekte het uit. En toch werd er een eind aan gemaakt. En toch werd het verijdeld. Wie had dat verwacht? Nee, niemand. Wie had dat gedacht toen ze daar zo lekker zaten te eten en te drinken en toen ze de tijd rekte omdat het zo gezellig was aan die maaltijd? Wie had het gedacht? En dan gebeurt het toch. Ja, gemeente, er gebeuren wel eens meer dingen waarvan iedereen zegt, wie had dat gedacht? En wie had dat verwacht? De dingen gaan soms wel eens radicaal anders dan iedereen had gemeend dat ze zouden gaan. En zo zal het straks weer zijn. Ik denk aan wat we daarvan lezen in het laatste hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Een haastig verderf. Was die ter hemel gevaren koning die nu niet erkend wordt, terugkomt, dan is er geen plaats meer voor optimisme, voor grenzeloos optimisme. Dan dringt de werkelijkheid tot de mensen door. Ook tot degene die niet gewild hebben dat de meerdere Salomo koning zou zijn, maar die het bij een Adonia gehouden hebben. Dan dringt de werkelijkheid tot hen door dat hij toch koning is. Maar dan is het voor hen te laat. Dan verliezen ze het. Adonia. En na eens Abjatar. En Joab. En al die anderen. En dan verliezen al die vijanden van de meerdere Salomo het ook. Gewis. En zeker. U ziet toch het verband, die koppeling wel. Ik wees u daar zo pas al op tussen hemelvaart en wederkomst. Deze Jezus die zo heen gegaan is, komt al zo weder. Die ene dag die door eeuwen omspannen wordt. Die ene dag met de hemelvaart en de wederkomst. Die bruiloftsdag in twee fasen. En daarom heeft alleen voor hem of haar die waarlijk geloof. En in het geloof de hemelvaart van Christus herdenkt en beleeft. Alleen voor zulke mensen is de werkelijkheid echt. Maar straks zullen de anderen wakker worden. Een haastig verderf. En nou konden die gasten van Adonia nog naar huis. Waar ze de deur achter zich dicht trokken en misschien op slot draaiden. Of een grendel ervoor schoven in de hoop dat ze niet bekend zouden worden. En dat Salomo geen maatregelen zou nemen tegen hen. En daar hebben ze dan gezeten met een kloppend hart. Maar ze konden nog naar huis. Maar als hij de meerdere Salomo straks wederkomt. En al degenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, het dan gewaar zullen worden. Oh, die kunnen ook vluchten, die proberen ook te vluchten. Die proberen te vluchten, nee, naar huis kunnen ze niet meer, dat zou ook niet veilig genoeg zijn. Ze vluchten tot de bergen en tot de heuvelen. Wilt u op ons vallen en ons bedekken voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Terwijl de bruidskerk binnengeleid wordt, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt en zonder vlek en zonder rimpel tot haar koning. Zal de ondergang van de vijanden bezegeld worden. Waar staat u straks als zij wederkomt? Links. Waar de bokken staan. Of rechts. Waar de schapen staan. Amen. We zingen Psalm 21. Daarvan het 7e en het 8e vers.
Thank you.
danken u ervoor dat u ons het evangelie deed horen. Allereerst uit dat Oude Testament, maar dan toch ook zoals het in de Heer Jezus Christus meer dan werkelijkheid geworden is en worden zal. Wij danken u voor die boodschap dat Sion een koning heeft. En dat het een eeuwige koning is en een machtige koning en een getrouwe koning. En een koning die ook zijn volk nog lief heeft. Ondanks al haar gebreken en ellendigheden. Oh nee, die gebreken en ellendigheden heeft hij niet lief. En omdat hij die niet lief heeft, zorgt hij er ook voor dat die zullen verdwijnen. Zodat er niets meer overblijft wat schade doet en wat pijn veroorzaakt. En wat smarten doet. Hij zal zijn volk een volkomen verlossing schenken. Ze zullen zijn heerlijkheid aanschouwen en ze zullen zelfs in zijn heerlijkheid delen. O God, wat een rijkdom, wat een zaligheid. En daar ongevraagd, ongezocht, wat een zaligheid hebt gij bereid voor hen die u uit genade mochten leren vrezen. We bidden van u, Heere, leg zelf vreugde in het hart van Sions kinderen. Leg vreugde in het hart van hen die op u mochten leren hopen. En geef dat ze niet achterblijven, Heere. Dat ze niet achterblijven als het gaat om de beleving van de blijdschap, die ook vrucht van de geest is. Maar laat tegelijkertijd ook de boodschap van de zoon van David, die toch koning is, het hart van hen die hem niet kennen en niet erkennen, zo raken dat ze niet langer voort kunnen en durven leven zoals ze tot nog toe geleefd hebben. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat staat er ook, Heere. Wilt gij geven dat dat ook waar wordt, toch vandaag nog, in de harten van hen die zich nog tegen u verheffen en verzetten. Breek dat verzet, maak gewillig trek. Trek onwederstandelijk, Heere. En wil gij zo uw kerk ook uitbreiden. Neem het alles weg, Heere, wat zondig en wat verkeerd was, ook in onze eredienst. En laat uw geest gebruik maken van uw woord, om het vrucht te doen dragen in ons leven, om Jezus wil. Amen. Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.